Een hele goede ochtend, middag, avond of nacht, als je überhaupt nog tijdsbesef hebt. Je luistert naar Bloed aan de Muur, een podcast vanuit Anarga Feministisch Perspectief. Met mij, Harriet, en met Sietke.
Hey!
En dit keer niet vanuit de binnenpret, maar vanuit onze eigen huizen. Deze aflevering gaan we praten over corona. Wat een verrassing. Niet per se over de gevolgen ervan. En niet per se over hoe snel gaan we allemaal dood. Maar we dachten van het is wel interessant om te kijken naar wat is een anarchistisch perspectief op corona. Wat is een feministisch perspectief op corona. En hoe moeten we hier als een soort van brede linkse beweging eigenlijk mee omgaan. Maar voor we dat doen, het is natuurlijk een hele rare tijd. We zitten thuis, gaan weinig naar buiten. En ik wil eigenlijk wel weten hoe jij dat eigenlijk volhoudt, Sietke. Dus wat is er anders? Wat is er hetzelfde? Hoe gaat het met jou?
Het gaat op zich wel oké. Maar het is natuurlijk wel heel anders. Wat voor mij wel allemaal hetzelfde is, is dat ik een freelancer ben. Dus ik werkte al gewoon vanuit huis. Dus in dat opzicht is er niet heel veel voor mij veranderd. In de zin dat ik nog steeds, opsta 's ochtends, een kopje koffie voor mezelf inschenk. En dan mijn laptop open doe en begin met werken aan opdrachten die ik nog heb. Alhoewel daar ook wel een beetje het einde in zicht van komt. Dus dat is ook nog wel een vraag van hoe ga ik nu nieuwe opdrachten binnenhalen? In de kunstwereld is nu alles gesloten. Dus dat is ook nog wel spannend voor mij. En ja, verder wat ik echt heel erg mis nu op het moment is sociaal contact. Dus dat je gewoon als je een project met iemand begint of ergens iets wil bespreken, dat je eventjes afspreekt ergens of voor een kopje koffie. Of dat je aan het einde van de dag, als je klaar bent met een project, dat je in de buurt, in een café even een biertje gaat drinken en even met wat vrienden gaat kletsen. Dat je naar de bioscoop gaat.
Ja, we zitten normaal natuurlijk in de RPM-studio. Dan kunnen we daarna een tosti eten in de binnenpret. Dat is ook wel jammer dat we nu helemaal een podcast opnemen zonder de veelbeloofde tosti aan het eind.
En nu, ja, de vraag is eigenlijk gewoon, is dit het nog wel waard, deze podcast? Nu we geen tosti kunnen krijgen.
Ja, heel jammer. Ja, ik denk dat ik straks, als dit voorbij is, naar beneden ga. Ik zit gelukkig dus in een woongroep op dit moment van mijn partner. Ik ga heen en weer tussen mijn eigen huis en deze woongroep. En daardoor heb ik wel nog sociaal contact. Dus ik zie wel mensen die, niet mezelf zijn. En dat vind ik wel heel fijn. Maar ik merk dat ik inderdaad sociaal contact heel erg mis. En ook dat mijn concentratievermogen eigenlijk volledig verdwenen is. Het is vandaag 30 maart. We zouden eigenlijk een paar dagen eerder al een podcast opnemen. Maar toen had ik nog niet voorbereid. En toen was er weer dit. En toen was er weer dat. En nu is het weer 2 uur later dan we eigenlijk hadden bedacht. Dus eigenlijk merk ik dat mijn hele concentratievermogen en productiviteit een soort van volledig de deur uit is.
Maar dat is ook iets heel, heel kapitalistisch, dat je de hele tijd productief moet zijn. En ik bedoel, het is nu ook zo'n vreemde en rare tijd dat je jezelf ook wel even moet gunnen dat dingen niet allemaal lopen zoals het meestal gaat. Of zoals je meestal zo productief als je meestal bent. En dat je jezelf ook wel soms moet gunnen om gewoon bijvoorbeeld om het even wat rustiger aan te doen. Want ik zal ook eerlijk zijn dat ik soms, ik zei wel heel vrolijk dat ik elke dag dan een soort van opsta en koffie en ontbijt en dan mijn laptop open zwaai. Maar dat ik soms wel ook zoiets heb van, ik heb er even geen zin in. En dan ga ik in plaats daarvan gewoon op de bank zitten, een podcast luisteren en een stom spelletje op mijn smartphone spelen.
Dat herken ik heel erg. Ik had ook zo, ik merk ook bij mezelf van eerst was ik nog wel een soort van redelijk goed bezig. En toen op een gegeven moment vond ik een verzameling chicklit. Dus echt van die, een beetje stomzinnige boekjes voor vrouwen waarin ze op het eind met een rijke man trouwen. En ik was echt zo, ik was zo blij met een soort van de voorspelbaarheid van het boek. En dat je aan het begin al weet hoe het eindigt. En dat er eigenlijk nul verrassingen zijn, weet je wel. Zo van, oh, komt er nu een omweg omdat ze denkt dat hij vreemd is gegaan? Of komt er een omweg omdat hij denkt dat zij met zijn geld er vandoor wil? Ik weet het niet. Maar sowieso zijn ze op het eind van het boek gelukkig. Dat ik opeens dat alleen nog maar aan het lezen was en niks meer aan het doen was voor mijn promotie.
En was het ook, weet je, want het zijn er toch altijd van die erotische, weet je wel, dat er een soort van erotische, best wel hitsige romannetjes.
Ja, ja, ideaal natuurlijk als je thuis zit en niet naar buiten mag.
Ja, en ook geen sociaal contact, naast geen sociaal contact, geen intiem contact mag hebben.
Ja, ik vrees echt dat zodra we weer naar buiten komen, dat we allemaal een soort van ons heel hitsig op de eerste en de beste, of de tweede en de beste, of de eerste 10 kandidaten, weet je wel, dat het zo was van, eerst hadden we een coronaprobleem. Nu heeft heel Amsterdam chlamydia. Van... maar, anyway. Oh.
Ik heb trouwens geen corona, dat was gewoon een hoesje van, een hoesje.
Ja, je kunt corona niet herkennen aan een hoest, hè? Je kunt het ook gewoon overdragen zonder dat je verschijnselen hebt, helaas.
Ja.
Dus daarom is het binnenblijven, binnenblijven, binnenblijven.
Dan had ik een vraag, want waarom wilde je het eigenlijk, want deze aflevering gaan we het over corona hebben en we gaan het dus niet over heel erg over de medische kant ervan hebben, maar juist meer over de maatschappelijke kant, denk ik. Maar waarom wilde je het juist over corona hebben? Want iedereen heeft het al over corona. Waar moeten wij hier nog even overheen?
Nou, dat is niet per se voor de luisteraars. Sorry, luisteraar. Het is misschien ook voor jou als je er iets aan hebt. Maar het is meer van, ik kan eigenlijk bijna nergens anders meer bezig zijn. En ik heb ook het idee dat een soort van pandemie heel veel dingen in bepaald perspectief plaatst. Dus, nou ja, wat ik net al zei over wat ik nu aan het doen ben, helemaal niks. dat eigenlijk, het is een soort van, dit is zo'n soort van crisismoment of een event wat een soort van disruptie is van de status quo, dus dat het anders is dan normaal. En ik denk dat dat ook een goed moment is om stil te staan bij, hoe is het leven normaal eigenlijk? Hoe is het leven nu? Waar wil ik heen? Waar willen we als samenleving heen? Maar ik denk dat het ook een heel goed moment is voor een soort van neoliberale creeps om ook dat te doen. En daarom denk ik dat het goed is dat we als links een soort van ook onze analyse geven.
Ja.
Ik moet bijvoorbeeld heel erg denken aan de shock doctrine. Van als er een ramp is geweest, dan wordt daarna een soort van heel naar kapitalisme en neoliberalisme over een land of een gemeenschap heen gerold. En dat willen we hier niet. Dus daar moeten we het over hebben.
Ja. Ja, nee, ik ben ik met je eens. Want ik lees elke ochtend even wat er op nos.nl voorbij komt. En het ging ook over bijvoorbeeld dat er in Duitsland veel meer IC-bedden zijn dan in Nederland. Eigenlijk de meeste van Europa. En dat wordt dan op nos.nl geformuleerd als iets waar de Duitsers in achterlopen, dat wij dat zeg maar door privatisering al veel verder zijn met dat soort van heel efficiënt indelen of zo. Terwijl Duitsers het gewoon fijn vinden om een ziekenhuis om de hoek te hebben zitten en dat ze daar heel veel waarde aan hechten. Maar ja, dan ben je een soort van, ja, maar we hebben nu dus bijna een tekort als ik nu naar de statistieken kijk op jullie website. Er zijn nog maar iets van 100 bedden over of zo. En dan is dat misschien toch dat Duitsland het toch wel wat beter nu heeft gewoon gedaan. Omdat ze juist aan die sociale belangen hebben gehecht. Van dat mensen een ziekenhuis in de buurt hebben. En dat daar gewoon in geïnvesteerd is.
Ik vind überhaupt hoe de Nederlandse media een soort van hiermee omgaat. Echt zo, een soort van raar patriotistisch en een beetje arrogant. Van, ik denk wel dat het goed is om niet paniek te zaaien of zo. Of om niet meteen te zeggen van pak je aluminium hoedjes uit de kast en schiet dartpijlen op Mark Rutte of zo. Van oké, dat snap ik, dat geen goede reactie is. Maar er was bijvoorbeeld een stuk in de Volkskrant van Marley Huijer, van zo'n filosoof, over, ja, de dood hoort bij het leven en niet alles is te controleren. En Nederlanders hebben ook veel meer zelfdiscipline dan Italianen, want die kunnen wel hun handen wassen. En allemaal
een soort... Dat is echt verschrikkelijk stereotyperend en dat klopt gewoon echt niet.
Ja, en dat, maar daar, ik vind dat soort dingen komen eigenlijk voor mijn gevoel de hele tijd voorbij. Van, oh ja, dit is een intelligente lockdown. En in België, waar ik werk, daar hebben ze bijvoorbeeld wegblokkades. Zodat mensen niet een soort van, zoals ze hier vorige week deden, massaal naar het strand gaan. En dat wordt dan allemaal als een soort van, overdreven weggezet. En, oh, de Nederlandse benadering is zo ontzettend goed. Terwijl ik denk van, nou ja, wacht maar tot volgende week, tot onze intensive care bedden bezet zijn. Van, ik denk, we kennen nu allemaal, denk ik wel, een paar tachtigers in onze verre omgeving die gevaar lopen of al gestorven zijn. En ja, dat is niet zo best, weet je wel? Dat is niet iets om trots op te zijn.
Nee, ik om eerlijk te zijn, ik vond het ook een beetje vreemd hoe vorige week soort van... dus dat iedereen naar het strand was gegaan, of iedereen, een deel van de bevolking was naar het strand of naar het park, naar buiten gegaan. Omdat ook naar aanleiding van Rutte's eerste persconferentie over het coronavirus, dat ging over die herd immunity. En juist jonge mensen, dus dat 80% of zo van de bevolking moet die herd immunity opbouwen. Dus, en er werd gewoon geadviseerd, ja, je mag gewoon de straat op, het is juist goed om een frisse neus even te halen, weet je wel. Dus doe dat vooral. Dus ik vond het niet heel vreemd, zeg maar. Ik snap de denkwijze van heel veel mensen, dat ze dan denken, soort van, ja, laten we naar het strand gaan.
Ja, ik snap dat ook wel. Ik denk ook van, ik zag zo ook weer opnieuw in de krant een artikel staan van de belangrijkste les. En de belangrijkste les van de coronacrisis. En die les was dan, bereid een persconferentie goed voor. En ik dacht echt zo van, nee, dit kan toch niet? Weet je wel, ik ben het helemaal mee eens dat mensen een persconferentie voor zouden moeten bereiden. Voor ze een soort van noodtoestand afkondigen en iedereen valse informatie geven en dingen niet goed kunnen uitleggen. Weet je wel, ja, inderdaad, dat is een belangrijke les. Maar dat dat de les is die je leert uit deze crisis, vind ik een beetje pijnlijk. Want dat zou je eigenlijk, ik bedoel, dat zou je toch al in een soort van de basis van, hallo, je gaat de politiek in. Denk erover na wat je zegt op een persconferentie. En dat ze in plaats daarvan niet zo'n soort van lessen hebben geleerd als, sluit het Slotervaartziekenhuis niet. Betaal de verplegers wel. Weet je wel, de verplegers een half jaar geleden of zo waren ze aan het staken voor meer loon. Nu zijn we voor ze aan het klappen. Van hoe, weet je wel, wat is de belangrijke les? Niet, weet je wel? Oh.
Niet hoe je een persconferentie voorbereidt, maar dat zeg maar heel veel beroepen die nu van belang zijn door mensen worden uitgevoerd die onderbetaald zijn, zwaar onderbetaald, niet gewaardeerd. Ik denk aan verplegers, mensen die in het ziekenhuis werken, maar ook aan schoonmakers bijvoorbeeld, die in het ziekenhuis werken, maar ook op andere plekken in Nederland. En ook vrijwilligers. Ik ken dus ook bijvoorbeeld verschillende mensen, soort van die vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld bij de daklozenopvang of bij dierenopvang. Dat zijn twee verschillende dingen, maar dat is wel dingen die gewoon door moeten gaan, no matter what, weet je wel. Je kan niet daarmee stoppen en denken, soort van, nou, dat sluiten we eventjes en dan vervolgens gaan. Hebben daklozen helemaal geen plek meer om naartoe te gaan. Of alle dieren in de opvang krijgen gewoon geen eten meer. Dat is ook heel zielig en sneu. Dus dat zijn gewoon van die dingen die gewoon moeten gebeuren no matter what.
Maar ik merk ook van dat eigenlijk de menselijke dingen, of de soort van de normale, nou ja, wat ik menselijke solidariteit zou noemen, dat dat in ieders belang is. Dus zelfs als je alleen maar uit eigen belang denkt, dan heeft het nut om de daklozenopvang open te houden en te zorgen dat ze naar hotels kunnen en niet op straat een soort van het virus verspreiden. Van zelfs als je alleen maar uit eigen belang denkt, heeft het nut om een soort van de vluchtelingen die nu aan de grens sterven gewoon toch een menswaardig bestaan te houden. Gewoon om dat virus in te perken. Van zelfs als je dure privégezondheidszorg nodig hebt, weet je wel, zelfs dan heb je om het virus te beschermen er baat bij dat verpleegkundigen en artsen gewoon een goed betaald loon krijgen. Dus dat vind ik ook zo gek. Van zelfs als het alleen maar uit eigen belang zou zijn, zelfs dan zou die menselijkheid en een soort van linksbeleid meer ergens op slaan. Ik wilde het over een aantal dingen hebben. En onder andere, ik zal het even opnoemen voor jou, luisteraar, en voor jou, Sietske. ik wil het hebben over babyboomers die in ontkenning zitten, huiselijk geweld, daklozen, verhouding tot de staat, mogelijke neoliberale maatregelen en wat eigenlijk veiligheid is. En we zien wel of we dat allemaal aan de beurt komt of niet. Maar ik wilde eigenlijk eerst weten, Sietske, waarom denk jij dat babyboomers zo in denial zijn?
Nou, ten eerste, zeg maar, de babyboomers, mijn ouders, waar ik het meest direct contact mee heb, die zijn niet in denial. Die zijn eigenlijk nu in complete isolatie. En mijn moeder was bijvoorbeeld gisteren jarig en ik ben niet op haar verjaardag geweest. Ik heb gewoon een pakketje toegestuurd met een cadeautje en een kaartje erin. Dus ja, maar ik denk dat, ik zie dat wel gewoon een soort van als ik over straat loop, dat ik nog best wel veel oudere mensen zie die gewoon de supermarkt inlopen of met hun rollator een wandeling gaan maken en al dat soort dingen. En terwijl er best wel wat flyers, ik denk nu al een stuk of drie, door bij ons op de deurmat zijn gevallen met mensen die aanbieden om hulp te geven aan mensen en boodschappen te doen voor ze en hun hond te wandelen en al dat soort dingen. Dus ja, ik weet het niet. Dat is misschien nog een groep die net iets ouder is dan de babyboomers. Maar ik denk wel dat,
ik heb het idee dat ze een soort van idee hebben dat ze onoverwinnelijk zijn. Dus zo van, in de jaren 60 hadden ze allemaal onbeschermde seks en dat hebben ze overleefd. Daarna was de Koude Oorlog, dat hebben ze overleefd. Nucleaire rampen hebben ze overleefd. Weet je wel, van, of tenminste, hebben ze overleefd? Ja, zij wel, anderen hebben misschien niet al die dingen even goed overleefd. Maar ja, die zijn nu toch al dood. Van,
ik denk dat het misschien te maken heeft met soort van, ook een soort van dat ze nog steeds zichzelf misschien tot de jongeren rekenen. Want de babyboomers hebben altijd soort van zichzelf als een soort van jonge mensen beschouwd of zo. Omdat ze ook altijd voor die jongere cultuur hebben gezorgd. In eerste instantie.
Ja, misschien dat is het altijd. Kunnen. Ja, ik vind het in ieder geval ook heel moeilijk om mijn ouders een soort van, die doen alsof ze het serieus nemen. Maar dan gaan ze wel gewoon naar buiten voor random wandelingetjes en bij elkaar op bezoek. En naar de supermarkt voor ieder product dat ze kunnen verzinnen. Wel, mijn moeder die was een paar dagen geleden, ze is nu gestopt met naar de supermarkt gaan. Maar daarvoor was ze zo super trots. Zo van, ja, deze havermout heb ik bij de Aldi gekocht. Maar er waren geen citroenen, dus dat heb ik daar gekocht. En toen was er keukenrol op, omdat mensen gehamsterd hadden. Toen ben ik weer naar een andere winkel gegaan. En ik was echt een soort van, wat? Van, wat heb je gemist? Maar ja.
Ja, ik snap ergens je moeders blijheid met het vinden van keukenrol. Want dat had ik ook toen ik keukenrol vond in de Dirk. maar ik snap ook wel je zorgen dat het gewoon inderdaad, ja, je kan het gewoon nu door iemand anders laten doen. En ja, het is alleen dat je, en er wordt ook wel gewoon juist ook soort van voor mensen ook mogelijkheid geboden om sociaal contact ook per telefoon te krijgen. Dus dat ze ook op andere manieren sociaal zijn. Maar misschien heeft het ook wel gewoon te maken met dat ze gewoon minder, dat het bij ons als generatie en natuurlijk zeker de generatie na ons echt heel erg dat sociale contact via online platforms, dat wel echt er heel erg in zit bij ons. En ja, misschien zit dat er minder in bij deze mensen, gewoon bij deze groep, deze generatie. Ik weet het niet.
Ik dacht misschien, zeg maar, de soort van wanhoop waarmee ik mijn ouders probeer te overtuigen, lijkt ook een beetje op de wanhoop waarmee ik mijn ouders probeer te overtuigen van klimaatverandering. In de zin van dat ze wel een dat het erop lijkt van, ja, dit is echt heel erg. Ik ga nu naar de Albert Heijn. Of, ja, dit is verschrikkelijk. Maar ik vind het gewoon belangrijk om 2 keer per dag in het park te wandelen. Dus dat het een soort van, dat ze en een soort van heel veel vertrouwen hebben in de wetenschap of in politici. Zo van, dat het erop lijkt dat veel ouderen toch een soort van zo zijn van, oh ja, maar als Mark Rutte het zegt, die zal ons wel niet allemaal actief dood willen. En ook een beetje zo is van, ik vind het heel erg, maar als het te dichtbij komt, dan ga ik toch niks veranderen. Zelfs als het te dichtbij komt, betekent, jullie liggen straks op de intensive care.
Ja, ik denk dat het ook misschien een soort van laissez-faire mentaliteit is, die heel veel mensen hebben, een soort van, weet je wel, mij gebeurt het niet. Ik zal wel tot de 80% horen die het milde of geen klachten krijgt. Dus weet je wel, een soort van, ik zie het wel. Doei!
Over milde tot geen klachten krijgen.
Ik
las dus dat vrouwen eigenlijk veel minder snel sterven aan corona dan anderen. Of dan anderen, dan mannen.
Dan mannen. Dat is... nu ga ik toch iets medisch zeggen of iets... maar goed, er zijn sowieso gewoon eigenlijk voor het coronavirus al waren er meer vrouwen dan mannen op aarde. Dat heeft ermee te maken dat vrouwen gewoon sterker genetisch materiaal hebben, omdat we 2 X'en hebben in plaats van een X en een Y. Dus als er op 1 X iets mis is, dan vangt die andere X dat op. En dat hebben mannen niet. Dus als ze met genetische ziektes hebben ze vaak een minder voordeel. Wat ik op NOS.nl als een soort van verklaring voor dat er meer mannen doodgaan ook wordt gezegd, is dat mannen een andere levensstijl er nog steeds op nahouden dan vrouwen, in dat ze meer roken en drinken. Dus dat
ja,
kan er ook
dat geldt misschien natuurlijk
hebben.
Vooral voor oudere mannen. Want zeker nu er meer...
Ja.
Nu ouderen zijn natuurlijk sowieso kwetsbaarder.
Ja.
Maar nu heb ik het idee dat ik wel ongeveer net zoveel rokende... Nou, net zoveel vrouwelijke rokers in mijn omgeving heb als mannelijke rokers, als gender non-binary rokers. Dat is een soort van...
Ja, als je trouwens een roker bent en je luistert, probeer nu van die quarantaine gebruik te maken om misschien te stoppen.
Mocht je willen stoppen,
dan is dit misschien, of ja, weet je wel, minder alcohol consumeren is nu ook best wel makkelijk. Ik bedoel, er is geen café open. Dus ja,
als het sociale is wat je verslaafd houdt, dan is dit echt het moment.
Ja.
Maar in ieder geval, ik vond het ook wel interessant, omdat normaal is het, zeg maar, bij heel veel ziektes is het zo dat vrouwen eigenlijk meer slachtoffer zijn. Gewoon omdat medicijnen niet op hun getest worden. Ze überhaupt minder vaak geloofd worden. Dat is ook iets wat heel vaak voorkomt. Dat er een soort van bias is bij artsen dat vrouwen zich aanstellen. Terwijl we allemaal de mannengriep kennen. Zo van, je hebt een griepje en dan echt een normaal griepje en geen corona. En je denkt dat je sterft. Dat is echt...
Ja, inderdaad. Gewoon echt super overdreven doen over dat ze ziek zijn.
Ik heb een vriendin die in
heel
het
veel kommer en kwel en ellende.
En die heeft ook een tijdje bij de eerste hulp gezeten. En er kwamen echt gewoon regelmatig mannen die gewoon griep hadden. Die dan dachten dat ze dood gingen. Dit is voor corona. Ik denk als je nu denkt dat je griep hebt en denkt dat je doodgaat...
ga dan naar het ziekenhuis inderdaad. Dus,
ja, of misschien juist niet. Ik weet eigenlijk niet wat de richtlijnen zijn. Want het is
De richtlijn is een soort van, als je ziek bent, bel je huisarts. Dus als je ziekteverschijnselen hebt, bel je huisarts en meld het dat je ziek hebt. En dan kunnen ze telefonisch volgens mij vaststellen of je corona hebt of niet. Nou, niet zeker. Ze gaan je niet testen, maar dan weet je... als het erger wordt, dan moet je inderdaad met je huisarts. Maar als je echt soort van ademhalingsproblemen hebt, ga alsjeblieft naar de eerste hulp. Ga naar het ziekenhuis, weet je wel. Bel 112.
Als het erger is dan de mannengriep, doe je best.
Ja. Ja.
Maar naast dat vrouwen, nou ja, een soort van magisch opeens meer overlevingskans hebben dan bij corona dan bij andere ziektes, wat een voordeel is, denk ik toch dat er heel veel vrouwelijke slachtoffers vallen. Gewoon doordat er heel veel kanten van corona, van de crisis zijn die we niet zien, die niet direct iets te maken hebben met de ziekte zelf. Van bijvoorbeeld, als je allemaal opeens thuis zit, dan, ja, stel je hebt een abusive partner, of, ja, trigger warning, stel je hebt seksueel geweld van een van je gezinsleden, dan, ja, dan heb je het gewoon best wel heel erg zwaar.
Ja, ook omdat ook nu verhuizen, dat kan volgens mij op het moment niet meer in Amsterdam in ieder geval. Dus nee, volgens mij, ik hoorde van iemand dat die vlak voor deze uitbraak, de maatregelen, was verhuisd, dat je niet meer mag verhuizen.
Oh, ja, op zich best wel logisch, maar ook echt super naar als je vastzit in een of andere relatie of in een huiselijke situatie waar je niet weg kan.
Ja, dus ja, nee, dat is ook. En dus dat mensen, omdat ze de hele dag thuis zitten, alcohol gaan drinken. Dus ja, en dat lokt dat huiselijk geweld ook uit. Nou moet ik ook eerlijk zeggen, soort van, ik zit dus gelukkig samen met mijn partner in een huis. Dat doen we al heel lang, echt al een decennium. Maar het is nu ook wel gewoon heel intens, zeg maar. Omdat we bijna het enige sociale contact zijn die we met elkaar hebben. En ja, weet je wel, het is gewoon eventjes soms even luchten bij een ander persoon. Ja, dat is best wel fijn gewoon. Dus ik kan me heel erg voorstellen dat ja, dat er gewoon heel veel relaties nu heel erg op de proef gesteld worden hierdoor. En dat had ik ook ergens gelezen, dat in Wuhan waren daarna dus die complete lockdown ook heel veel echtscheidingen.
Ja, dat kan ik me ook echt wel heel goed voorstellen. Ik had eigenlijk, toen ik een paar dagen bij mijn partner was, al dat ik dacht, Jesus Christ. Maar zeker ook, wij hebben dan, weet je wel, wij wonen niet samen. Dus ik was zo een paar dagen bij hem, omdat ik, ja, een beetje gek werd in mijn eigen huis. Want ik had al een week geen sociaal contact meer gehad. En dan merk je wel van, oh, uit het niets in een stressvolle situatie opeens op elkaars lip zitten, is toch best wel moeilijk.
Ja, dat is zeker zo. Maar het is ook wat ik denk, als we toch een feministisch perspectief hier overheen leggen, dan moeten we het toch wel even over kinderen hebben. Want die zijn natuurlijk nu, de scholen zijn allemaal dicht. En dat is toch wel eigenlijk ook een soort van bezigheidstherapie voor kinderen. Die we lekker kunnen uitbesteden als samenleving aan een juf of een meester. En dat gaat nu allemaal online. Nou had ik ook gelezen online dat Amsterdam nu ook laptops voor kinderen die geen laptop hebben beschikbaar gaan stellen.
Ja, want dat is, het is wel zoiets van, doordat mensen niet meer op school kunnen zijn, gaat er echt een extreme ongelijkheid optreden. Daar zullen die laptops ook wel voor zijn. Want je hebt natuurlijk mensen die gewoon een eigen slaapkamer hebben en helemaal gelukkig zijn in hun huis en ouders hebben die kunnen helpen
een eigen smartphone en een eigen laptop.
Ja,
maar als je dus als kind,
als je in de badkamer moet zitten om je op te sluiten om iets te leren.
Ja. En als je dus inderdaad ook geen eigen laptop hebt, want ik bedoel, stel je, oké, je ouders werken thuis, maar jij werkt, kijk, weet je, een soort van, als ik nu een kind zou hebben en die zou geen laptop hebben, ja, dan kunnen ze niet op mijn laptop of op die van mijn partner, hoewel mijn partner dan wel weer 2 of 3 laptops heeft. Vraag me niet waarom. Maar dan weet je wel dat dan zou dat wel een soort van probleem. Ik snap dat hele probleem wel een soort van dat we er altijd van uitgaan dat iedereen maar alle digitale voorzieningen heeft. En dat is helemaal niet zo. Plus, weet je wel, het is ook nog, en dan gaan we een beetje van het feminisme naar classism toe. In de zin van, nou ja, het hangt ook nog wel eens van af, soort van hoe groot je huis is, weet je wel. Zit je met z'n allen, heb je een vrijstaand huis met een tuin.
Oh man, als je een tuin hebt, ik ben zo jaloers op mensen met een tuin of een balkon. Ik heb dus geen eens een balkon in mijn huis. Het is echt, ik weet wel, als ik ooit verhuis, ik heb echt een prachtig huis en ik ben heel blij dat ik hier zit en niet in mijn vorige huis woon op dit moment. Maar een volgende huis moet gewoon een balkon hebben, want ik word echt helemaal lijp van niet naar buiten kunnen.
Is een soort van Frans balkonnetje of zo? Al
ja, gewoon dat je even naar buiten kan. Weet je, dat mocht je roken, wat ik niet doe, dat je naar buiten kan. Of dat je zo in de zon een kopje koffie kan drinken zonder dat je naar buiten hoeft.
Ja, ik snap het. Nee, en ja, dat is dus ook een heel groot verschil. Of je met je kinderen allemaal in een klein appartementje zit. En dan is het ook inderdaad wel dat je dan, als het weekend is, dat je denkt soort van, kom, laten we met z'n allen naar het Amsterdamse bos gaan. Of zo, weet je wel. Dat snap ik. Ik snap het wel.
Dat vind ik ook wel een goede brug naar het volgende ding waar ik over wilde praten. Namelijk neoliberalisme. Zeker hier in Nederland superveel soort van op de eigen verantwoordelijkheid gehamerd.
Ja, dat was ook inderdaad het raden van Rutte. Dus dat hij inderdaad eerst over dat herd immunity bij de eerste persconferentie. Volgende persconferentie is echt met zo'n soort van calvinistisch dominee vingertje zeggen. Een soort van, ja, jullie zijn heel stout geweest, burgers van Nederland. Dat mag helemaal niet naar het strand met elkaar. Dat is echt niet de bedoeling om met elkaar naar de IKEA te gaan en zo. Om je bouwpakket te kopen nu een keertje. Nee, nee.
Ja, maar dat is echt vet raar. Als in, want er wordt bij heel veel van deze dingen zo gedaan van, het is je eigen verantwoordelijkheid of zo. Op dezelfde manier als Wiebes eerst die fout maakte van, ZZP'ers kiezen er zelf voor om ZZP'er te zijn. Weet je wel, van alsof ze niet gewoon massaal uit hun normale baan ontslagen zijn om gewoon super raar.
Alsof ze andere opties hebben, dat is het een beetje.
Ja, van dat is gewoon helemaal niet zo.
Ja, nee, dat is zeker zo. En dat je gewoon, weet je wel, niemand kon dit voorzien. Weet je, dit is niet iets van een risico van, oh, ik ben ziek geworden, maar als ik bij een broodfonds zit of bij arbeidsongeschikt, weet je wel, bij een fonds zitten, dat ik dan gecompenseerd kan worden. Want nu klopt iedereen aan met dezelfde reden, weet je wel. Dus dat is gewoon met elkaar kruimels verdelen. Dat wordt het sowieso ook nu met de overheid kruimels verdelen, denk ik.
Ja, zeker als ze eerst al het geld geven aan Schiphol en zo. Van,
ja, jezus.
Van dat?
Terwijl die eigenlijk ook onderdeel zijn van het probleem.
Ja, maar weet je, ik denk echt van dit zou zo'n goed moment zijn om een soort van goede maatregelen door te voeren. Van oké, jullie zijn van de vrije markt, maar nu dus eindelijk een keertje niet. Omdat jullie doorhebben dat jullie gewoon eigenlijk de overheid nodig hebben, omdat jullie anders omvallen. Oké, als jullie niet willen omvallen, voer deze maatregelen in, weet je wel? Van.
Nou ja, ik denk dat het soort van dat die hele vliegtuigmaatschappij, ja, weet wel, die hele luchtvaart moet gewoon echt een keertje, ja, gewoon goed, ja, daar doorgelicht worden. In plaats daarvan is aan het begin van deze crisis heeft Schiphol toestemming gekregen om uit te breiden. Dat ging even tussen mond en lip door. En dat, ja, weet je wel, terwijl zij zijn echt de luchtvaartmaatschappijen zijn echt verantwoordelijk voor de verspreiding van het virus. Want ik bedoel, anders had het nooit zo snel over de wereld heen kunnen gaan. Als ja, mensen niet gewoon heel makkelijk van nou ja, China naar Nederland kunnen vliegen of naar Italië.
Nou, eigenlijk vooral denk ik van, oké, we merken nu hoe vervelend het is als er gehamsterd wordt. En hoe onzeker en eng en kut het bestaan kan zijn. En hoe moeilijk het is om je soort van dierbaren en je vrienden niet te zien. En hoe naar het is om mensen waarvan je van houdt te verliezen. weet je wel, moet dat ons niet ook een soort van de empathie geven om het klimaat te redden en klimaatracisme tegen te gaan en beter om te gaan met vluchtelingen en te voorkomen dat er nog meer mensen sterven op een eiland omdat wij zo graag willen consumeren. Van, weet je wel, er zijn zoveel, ja, ik weet niet, nou ja, ik weet het wel. KLM moet gewoon een schop onder de kont krijgen en al die bedrijven die kut zijn moeten een schop onder de kont krijgen en we moeten eigenlijk dit aangrijpen voor een soort van hele nieuwe, ja, een hele nieuwe soort van samenleving. En dat is eigenlijk ook iets waar ik wel over wil praten nog.
Ja, want naast de luchtvaartmaatschappij en het klimaat denk ik ook dat dit ook wel heel erg, laten we het even over vegetarisch zijn en veganisme hebben. Want ja, waardoor deze virussen dus de hele tijd ontstaan, is dus doordat wij vlees eten. En dat dan van de ene diersoort op de andere diersoort overspringt en dan bij ons komt. Terwijl, ja, weet je wel, als we daar met z'n allen mee ophouden, dan, dan weet je wel, dan zijn we ook een stuk veiliger voor dit soort pandemieën en epidemieën. Dus weet je wel, want ja, het gebeurt nu, het komt nu uit China zetten. En ik heb ook wel een filmpje gezien van die markt in Wuhan, waar het vandaan komt. En dat is dan, staat bekend als een vismarkt. Maar het is ook eigenlijk een markt waar honden en katten op het spit zijn. En vleermuizen en slangen. En nou ja, je wil het allemaal niet weten. Het is best wel naar om te zien. Maar het is ook net zo naar om naar een kippenfabriek slachterij te kijken. Dat is ook heel naar. Of een varkensslachterij. En weet je wel, wij hebben ook in de afgelopen, of in ieder geval in mijn levens, in mijn leven is er al, weet je wel, de gekke koeienziekte en de varkenspest voorbij gekomen. En weet je, het is wel gewoon iets wat ook hier in Nederland zou kunnen gebeuren. En ja, het is gewoon iets wat gewoon heel makkelijk te voorkomen is door gewoon geen vlees meer te eten. En die industrie gewoon naar beneden te dus het is, ik denk dus inderdaad de luchtvaartmaatschappijen en de luchtvaartindustrie en de vee-industrie, de vlees-eet-industrie, die hebben hier echt wel een grote bijdrage aan geleverd.
Ja, dat denk ik ook. En ik hoop dat het stopt. Maar dat zijn eigenlijk, zeg maar, de luchtvaart verder inperken. En ook een soort van luchtvaart verder inperken. Misschien kunnen we ook eindelijk iets doen aan Airbnb en alle toeristen. Want als ik nu door de stad loop, dan is het zo ontzettend rustig. En zie je ook echt bewoners van de stad, zeg maar, buiten zitten en rondlopen. In plaats van echt dromme mensen.
Ja, of je kan nu ook normaal door de, in het weekend ben ik naar de Oudezijdse Voorburgwal gelopen. Dus dat is het hart van de Wallen. En het is ook, dan kom je er ook uit achter een soort van, wat is dit eigenlijk een mooie straat? Ik heb het nog nooit eigenlijk goed kunnen bekijken, weet je wel. Maar dat komt gewoon omdat er altijd drommel toeristen doorheen lopen. En nou ja, met alle ramen, maar alles is nu dicht. En ja, dat is ook wel gewoon, ja, een ding.
Ja. Yeah. Ja, yeah. Maar dat zijn zeg maar de goede, potentieel, als we het goed aanpakken, zijn er positieve kanten aan deze crisis. Maar er zijn ook best wel veel negatieve kanten, waar we echt denk ik wel waakzaam voor moeten zijn.
Ja, zullen we nu aan over de maatregelen gaan hebben?
Ja. Ja, dat lijkt me goed.
Want, ja, we hadden het al een beetje over dat neoliberalisme. Dus de woorden komen steeds eigenlijk bijna, want ik denk dat er, waarschijnlijk komt er morgen weer een persconferentie, denk ik. Ik weet het niet. Maar dus bijna wekelijks nu hebben we een soort van update van wat de bedoeling is. En weet je wel, worden weer de regels aangescherpt. En ja, dat is eigenlijk, dat is altijd, of in ieder geval, ik word altijd daarvan echt heel erg naar. Want je moet altijd gewoon ook rekening hebben, soort van, ja, de regels die nu worden gezet, die kunnen soms, er is gewoon kans dat dat nooit meer weggaat. Ik had een interview gekeken met Edward Snowden. En die, nou ja, die greep terug naar de wetten die nu, wetten die na 9-11 in Amerika, weet je wel, zoals de Patriot Act en zo, die tegen terrorisme gingen, hoe die ingesteld werden. En dat dat dan vervolgens soort van, dat die wetten gewoon nooit meer weggaan, weet je wel, dat die blijven en dat die ook nooit, weet je wel, dat dat voor een soort van surveillance staat in Leid. En dat je daar dus eigenlijk best wel waakzaam moet zijn, zeker omdat wij nu, zeg maar, bij ons is het soort van dat de hele tijd er weer nieuwe regels komen, in plaats van dat aan het begin gewoon zeggen van, oké, dit is hoe we het gaan doen. Dit wordt het gewoon voor de aankomende 2 maanden.
Ja, maar ook de regels die er komen, zeg maar, die zijn ook gewoon van, er zijn best wel beangstigende dingen. Van bijvoorbeeld een samenscholingsverbod. Nou, in principe snap ik dat volledig. En ben ik ook best wel blij dat als mensen toch zo dom zijn om met z'n tienen naast elkaar te gaan zitten, dat ze uit elkaar worden gehaald. Maar tegelijkertijd is een samenscholingsverbod ook iets wat ik al heel lang een soort van een beetje gevaarlijk vind. Dat doorgevoerd wordt. En dat doorgevoerd wordt in bepaalde wijken wel, in andere wijken niet. Weet je wel, want een samenscholingsverbod telt niet voor dronken Britten en niet voor rijke juppen en dan wel voor mensen in een achterstandswijk. Dus dat vind ik eng, maar ook dingen als, oké, je mag nu bijna nergens meer contant betalen. Of dat wordt heel erg afgeraden. Maar contant betalen is de manier waarop je, als je bijvoorbeeld geen pinpas hebt, omdat je ongedocumenteerd bent, kun je door contant te betalen wel nog met het OV, kun je wel nog boodschappen doen. En dat soort dingen moeten niet doorgedrukt worden, zeg maar.
Ja, het is nu echt soort van, dat is denk ik wel iets wat soort van, waar we echt voor moeten waken. Dat soort van, dat je niet meer contant mag betalen. En ik heb nu dus bijvoorbeeld al best wel lang gewoon, 50 euro biljetje in mijn portemonnee. Maar ik kom er gewoon niet van af. En ik durf het ook haast niet gewoon vanwege deze sociale toestand gewoon niet meer op de toog te leggen. En dat mensen me gewoon vreemd gaan aankijken van, ja, jij hebt wel gewoon een pinpas, weet je wel. Hoezo betaal je nu met 50 euro? Terwijl ik dus wel gewoon al tig keer tegen daklozen heb moeten zeggen, zo van, ja, ik heb gewoon geen contant geld. Terwijl ik ze heus wel nu, zeker in deze moeilijke tijden, iets wil geven. En ja, dus een soort van, ze hebben het als waarde omdat er minder mensen op straat zijn. Maar ook dus dat de mensen die er op straat zijn, ze ook niet iets kunnen geven, omdat ze niks hebben meer. Omdat alles nu digitaal moet.
Ja. Yeah.
En we moeten ervoor waken dat we niet, weet je wel, dat de platforms, want dit is natuurlijk gewoon wel erg, weet je wel, degene die hier nu bij deze pandemie heel erg floreren, zijn natuurlijk Silicon Valley, zeg maar. Dit is eigenlijk gewoon hun droom, dat wij door social distancing zitten we nu met z'n allen op Facebook, op Instagram, op Twitter, op alle sociale platforms, op Netflix, weet je wel, die profiteert hier ook heel erg van. Als je op IMDb, de movie database, gaat kijken, dan zie je nu ook alleen maar aankondigingen van films die online te zien gaan zijn. En dat is ook wel een soort van, daar moeten we ook voor oppassen, dat soort van dit soort bedrijven niet een soort van monopoliepositie krijgen, wat ze al grotendeels hebben.
En dat ik denk van, als we heel veel communiceren via online platformen, dan ben je veel makkelijker te controleren en in de gaten te houden dan anderen. Dus wat, zeg maar, wat een berichtje in onze vriendenchat over Zoom, wat bijvoorbeeld met Code Rood wordt dat heel veel gebruikt. Maar ook mijn werkgever wil nu heel graag, zeg maar, de Universiteit van Antwerpen wil nu heel graag dingen doen met Zoom. En eigenlijk, Zoom was een soort van, in mijn hoofd, tot ik dat berichtje las, zo'n soort van goed platform dat oké is en dat mensen helpt en dat veiliger is dan Skype. Terwijl, zal ik het even voorlezen?
Van, ja, zeg maar.
Van Zoom is een onderdeel van Cisco en WebEx. En Cisco heeft al jarenlang nauwe banden met verschillende overheden en veiligheidsdiensten. Een aantal jaar geleden kwam naar buiten dat Cisco achterdeuren in haar routers maakt voor de NSA. En WebEx is een datahandelaar. En door de samenwerking met Cisco in het Zoom-project kunnen ze Zoom gratis aanbieden. En in het Verenigd Koninkrijk hebben de veiligheidsdiensten er al op aangedrongen bij de overheid om Zoom te verbieden. En de Britse diensten waarschuwen er zelfs voor dat Zoom datapakketten van gebruikers aan Facebook zou kunnen verkopen. Dus ik dacht echt van, nou, ik zit al jaren een soort van lekker te zoomen met mensen. En ja, je wordt
dat gezoom eigenlijk wordt nu allemaal doorgeverkocht.
Nou ja, ik dacht wel van, je bent natuurlijk veel kwetsbaarder om je data te stelen en in de gaten te houden te worden en een soort van netwerkanalyses te maken. Wanneer je elkaar fysiek ook niet kan zien.
Ja, 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 wij doen dit nu eigenlijk deze podcast dus gewoon heel ouderwets via de telefoonlijn. Maar dat komt omdat het nu midden overdag is en dan al deze platforms ook heel erg overgebruikt worden omdat iedereen nu online zit. Want je merkt ook dat sommige platforms vooral in de eerste weken gewoon echt die konden het niet meer aan, al het gebruik. En dat ik ook merkte een soort van, oh, Facebook werkt eigenlijk alleen maar goed om 5 uur. Als het zeg maar Nederlandse etenstijd is. En mensen dus even niet op Facebook zitten met z'n allen. Dus ja, dat
ja, dat het internet zoveel slomer is dan normaal.
Ja, dat heeft daarmee te maken. Dus ja, het is een beetje behelpen. Maar goed, boeken, dat is fijn.
Ja, misschien nu we het en over babyboomers en een beetje over de shock doctrine en over mannen en vrouwen en over neoliberalisme hebben gehad, moeten we het eigenlijk alleen nog maar over veiligheid hebben misschien, om daarna naar onze aanraders te gaan.
Ja, en wat bedoel je met veiligheid?
Of, nou, ik bedoel met veiligheid eigenlijk een soort van het idee dat dit te controleren valt. Want aan de ene kant denk ik dat het wel degelijk meer te controleren valt dan we doen. Maar ook dat controle niet per se de oplossing zou moeten zijn. Maar dat het eerder een soort van opvang of resilience of een soort van veerkracht of je er doorheen kunnen slepen de oplossing moet zijn. In de zin van dat ik ook niet denk, als we over 4 maanden of 2 maanden of weet ik veel, 6 april al, wat me erg onaannemelijk lijkt, als we 6 april gewoon doorgaan met het normale leven, dat lijkt me niet the way to go, zeg maar. Zo van, oh, we zijn een paar ouderen verloren en een heleboel andere mensen en we kunnen weer door met business as usual. Dat lijkt me niet. Het lijkt me dat het probleem niet is hoe voorkomen we dat mensen ziek worden of zo. Maar ja, ook. Maar ook hoe had je dit in de eerste plaats kunnen voorkomen? En hoe vangen we dit op? En hoe zorgen we dat mensen hun huis niet worden uitgezet? En nu we dat toch belangrijk vinden, hoe zorgen we dat dat in het normale leven ook niet gebeurt? Dus er is altijd een soort van oncontroleerbaarheid in het bestaan. Maar juist daarom zou je een sociaal vangnet moeten hebben.
Ja, nee, ik denk dat bijvoorbeeld, zeg maar, wij hebben nog redelijk, weet je wel, natuurlijk is de privatisering al best wel lang gaande, maar we hebben nog wel redelijk wat sociale vangnetten om mensen te helpen en weet je wel, en en je merkt ook wel dat de regering er echt heel erg op geënt is om de economie nu gaande te houden en ook zeg maar dat weer verder opgepakt kan worden om een soort van sociale onrust zoveel mogelijk tegen te gaan. Maar bijvoorbeeld in Amerika, waar er helemaal geen sociale vangnetten zijn.
Ja, Jesus.
En toen ik daar x aantal jaar geleden was, toen was ik ook echt soort van al best wel in shock over hoeveel oude mensen, maar ook echt oude bejaarde mensen met een rollator achter de kassa stonden in supermarkts. En dat ik ook soort van, als je daarover nadenkt, zeg maar, die mensen die staan daar niks niet voor niets. Die hebben gewoon, die moeten werken, want anders dan kunnen ze niet overleven. En dan kunnen ze de huur niet betalen. Dus weet je wel. En die blijven ook doorwerken, ook al zijn ze ziek.
Ja, ze moeten wel. Maar ik heb echt het idee van, in Amerika moet het nu wel. Dus, ik weet niet, ik vind het best wel de tijd rijp voor revolutie of zo. In de zin van, als je straks allemaal gedreigd wordt uit je huis gezet te worden, wat met best wel veel mensen zal gebeuren die hun huur niet kunnen betalen.
Van, ja, ik denk dat per 1 april gaan gewoon heel veel mensen daar failliet.
Ja, maar dan moet er toch een soort van massale opstand komen of zo. Van, ik weet dat het niet het juiste moment is voor massademonstraties, maar.
Nou ja, het is, dat zou nog best wel. Ik denk dat er, ja, weet je wel, je weet niet wat er de aankomende maanden gaat gebeuren. Kijk, het is nu zo dat de eerste golf nog maar van dit virus er is. Maar het is ook nog best wel mogelijk dat er een tweede of een derde golf komt. En dat we dus ook meerdere jaren keren dit jaar nog in lockdown kwamen. Als je kijkt naar de griep van 1918, wat bekend staat als de Spaanse griep, maar niet daar van de origine uitkomt, maar de Spaanse Spanjaarden waren de eerste die daar.
Niet de censuur daarover, toch? Het kwam uit Kansas.
Ja, klopt. Klopt. De andere die was neutraal, dus die waren niet in de Eerste Wereldoorlog en die hoefden niet alleen maar positief nieuws. Maar daar heeft het een jaar rondgewaard over de wereld. Voordat het er niet meer was. Of dat we een soort van groepsimmuniteit. Dus het zou nog best wel. Het is nog wel gewoon zo dat we niet misschien een heel jaar in lockdown zijn, maar wel hier nog een heel jaar mee te maken krijgen. Ook omdat er natuurlijk nog een vaccin moet komen. Dus ja, ik hoop inderdaad ook dat die mensen. Zijn natuurlijk ook heel hard bezig. En daar moeten we ook nog. Ja. Heel dankbaar voor zijn dat er mensen zijn die dit soort onderzoek doen. En daar moet natuurlijk ook geld naartoe gaan. Naar dit soort onderzoek. Liefst al voordat er een pandemie is.
Maar ik denk ook dat nu ook wel echt duidelijk blijkt dat bepaalde dingen niet aan de vrije markt overgelaten moeten worden. Van, weet je wel, met dat bedrijf, die Roche, die zo een soort van monopolie heeft op de dingen die we nu nodig hebben. En recepten die niet vrijgegeven kunnen worden, willen worden, et cetera. Dat het echt heel duidelijk is van, laten we dat vrije marktdenken eindelijk achterlaten. Oké, ik wilde eigenlijk ook een beetje richting afronding. Ik wil eigenlijk wel weten, wat ben je nu aan het lezen, kijken, doen? En waarom is dat geschikt voor dit moment?
Ik ben voor kijken heb ik net zeg maar 6 seizoenen van BoJack Horseman gekeken. Dat is heel fijn, fijne serie. Ik ben iemand die soort van al voordat het coronavirus best wel eigenlijk een soort van siesta houdt 's middags. Dus dan maak ik gewoon een hele lekkere lunch voor mezelf. En dan ga ik gewoon een aflevering van BoJack kijken. En dan doe ik aan het einde van de dag ook.
Kun je vertellen wat BoJack Horseman is voor de mensen die het niet kennen?
Het is een serie over een paard. Een soort van half mens, half paard. Die in de jaren 90 een hele populaire sitcom zat. Zo begint het. En daar is. En op die roem is hij nog steeds aan het teren. En dat brengt ook allemaal identiteitsvragen met zich mee. Het gaat eigenlijk over een soort van. Hij is een beetje een soort van anti-held. Want hij is een enorme lul die de hele tijd heel egocentrisch is.
Het is wel goed voor een soort van duistere humor op dit moment, toch?
Ja, het is een duistere humor. En het is ook een hele goede kritiek op het hele Hollywood leven en bestaan. Of zoals het in de serie heet, Hollywood. Ik raad het echt heel erg aan. En het is heel fijn om daar gewoon, weet je wel, dagelijks 1 of 2 afleveringen van te kijken. Half uurtje, tijdens een pauze. En dan weer. Ja, even afleiding, even iets anders. Even niet nieuws gaan kijken. Verder, wat ik nu ik dat niet meer heb, ga ik waarschijnlijk Bob's Burgers nog kijken. Dat gaat over Familie, een beetje onaangepaste familie die een burgerrestaurant hebben en allemaal avonturen met elkaar beleven, wat ook heel leuk is. En Shrill, daar ga ik het tweede seizoen nog van kijken. Dat gaat over, daar hebben we het al
eerder
tijdens de
over
aflevering
gehad in de podcast, toch?
Ja, over body positivity over gehad. En dat gaat over een vrouw die dik is en ook gewoon een leuk leven heeft. En dat is ook heel leuk om te kijken en heel mooi.
Even kijken, dan heb ik als aanrader... ik heb eigenlijk vlak voor dit allemaal begon The Morning Show best wel gebinge-watched. En dat is echt een supercool tv... Ja, het is een supercoole serie. Het is ook geproduceerd door allemaal vrouwen. Door Reese Witherspoon en Jennifer Aniston en Jada Pinkett Smith. Dat zijn een soort van echt grote namen uit de televisie en de filmwereld. Die samen een soort van vrouwelijke productie maken. En een van de dingen... Het is gewoon super spannend, want het speelt zich af op de achtergrond van een soort van Me Too... Dus een van de presentatoren van een ochtendprogramma wordt ontslagen omdat hij verdacht wordt van seksuele intimidatie. En dat blijkt hij zich ook schuldig aangemaakt te hebben. Maar het brengt een heel genuanceerd beeld op seksuele intimidatie. En ook een heel vernietigend beeld over hoe mensen elkaar beschermen en onder de brug werpen of voor de sport, whatever, uitdrukking. En wat ik ook heel goed vind, is dat ze de hele tijd zo Harvey Weinstein in de achtergrond op televisieschermen te zien is als er weer een soort van delicaat onderwerp voorbij komt. Zodat het echt een soort van fuck you Harvey show is eigenlijk. En het is gewoon super spannend en super goed geproduceerd en heel verslavend. En ook een van de beste series of dingen die ik heb gezien over seksueel geweld en verschillende visies daarop. Want het is ook niet dat die man die een soort van vieze creep is, keihard veroordeeld wordt. Hij wordt zowel heel hard veroordeeld, als ook dat een soort van de menselijkheid van, de menselijkheid erachter getoond wordt. Van dat hij het echt niet doorheeft dat hij iemand seksueel geïntimideerd heeft in een van de gevallen. En dat is denk ik wel heel goed, dat het idee van mannen die dit doen zijn monsters. Nee, het wordt ze gewoon niet goed geleerd. Ik bedoel ook sommigen. En het is echt vreselijk als mensen dat doen. Maar er wordt ook niet goed gepraat en niet goed geleerd over wat consent eigenlijk is en hoe je dat krijgt. Dus dat is één van de aanraders. En voor wie depressief wil raken thuis en nog meer over consent wil horen, heb ik ook nog een aanrader, The Heart. En dan No heet het. En dat is een podcast, een vierdelige podcastserie over consent, die ook echt supergoed is.
Oké, cool. En zullen we dan nog even boeken doen die we recent hebben gelezen en die we kunnen aanraden?
Ja, ik heb namelijk echt heel veel gelezen de afgelopen tijd. Want ik weet niet meer.
Heel goed. Zullen we ook dan zeggen dat, lezers soort van... lieve lezers, omdat zeg maar elke podcast nu iets met zijn lezers wil, of met zijn luisteraars wil doen. Hebben we bedacht soort van, als jullie een titel voorbij hebben horen komen van een boek waarvan je denkt soort van, oh ja, dit is wel echt een cool boek, dat heb ik ook gelezen, of dit is een cool boek waar ik eigenlijk wel meer over wil weten. Waarom bespreken jullie dat niet tijdens de volgende, een volgende aflevering? Mail ons dan daarover. Want we willen eigenlijk ook tijdens deze periode iets vaker gaan opnemen. Dus stuur ons een mail. En dan kijken we
advisor.net.
Onafhankelijk mailbedrijf dus ook. Stuur ons een mail. Wat heb jij gelezen, Harriet?
Ik heb dus één boek gelezen dat wel een echte aanrader is. Namelijk Critical Environmental Justice. Dat gaat over klimaatrechtvaardigheid en environmental justice. Maar het dan combineert met andere strijden. Dus het gaat onder andere over Black Lives Matter, over het Prison Industrial Complex. En ik moet nog beginnen aan een hoofdstuk over Israël en Palestina. Maar het is dus echt een uitbreiding van een soort van de debatten binnen de klimaatbeweging. En trekt dat veel breder en legt allemaal verbanden. Dus dat is een soort van het, laat ik het zeggen, social justice warrior proof. Antwoord op mijn aanraders voor de komende tijd. Maar nou ja, eigenlijk wat ik aan het begin al zei, ik ben dus ook allemaal hele slechte romans aan het lezen van Jill Mansell over verliefde mensen die elkaar vinden. En ik heb het boek Jongens, het zijn net huisdieren uitgelezen met veel plezier.
Oh, dat lijkt me ook
omdat ik dacht, nou ja, ik zit de hele tijd binnen, een deel van de tijd ook met een manspersoon. Hoe kan ik hem goed trainen? En een van de lessen die ik geleerd heb is duidelijk communiceren, korte zinnen, voldoende op tijd eten geven en af en toe aanhalen. Dus dat probeer ik nu te doen. Maar verder is het eigenlijk best wel een slecht boek. De tips heb je nu al gehad. Doe dat en laat verder de rest een beetje zitten.
Is het ook, want het is namelijk ook zo dat met honden trainen is het altijd soort van dat je ze in een laag, als de hond iets staats doet, dan moet je dat in een lage stem zeggen. Zo van, foei.
Nu doe je partner.
Foei. Ja, dus maar staat dat er ook bij, soort van, als je wil dat je partner naar je luistert, moet je in een diepe stem gaan praten.
Nee, maar misschien doe ik dat uit mezelf al. Ik ga het in ieder geval proberen de komende week. En dan de volgende podcast aflevering zal ik vertellen of het werkte om in een lage stem tegen mijn partner te praten.
Oké, cool. Oké, dan zal ik eventjes al mijn boeken die ik de afgelopen tijd heb. Ik moet ze even bijpakken hoor.
Oh, je hebt echt een hele stapel.
Ik zal even
natuurlijk
kijken. Ja, een hele stapel. Het zijn ook voor onderzoeken waar ik mee bezig ben. Dus soms dan denk je soort van, waarom ben je nu hiermee bezig? Maar de eerste die ik heel graag wil aanraden, dat is een nieuw boek van Rachel Verona Cody. Too Much, How Victorian Constraints Still Bind Women Today. En daarin legt ze dus een verband tussen een soort van Victoriaanse literatuur uit de 19e eeuw. En hoe eigenlijk wij nog steeds als vrouwen te luid, te veel, te geil, te losbandig gevonden worden. En dat er nog steeds die restricties zijn op vrouwen. Waardoor je soort van hysterisch genoemd kan worden als je boos ergens over wordt of emotioneel, terwijl eigenlijk rationeel daar alle recht toe hebt en een man daar niet op aangesproken zou worden. Dan heb ik de autobiografie, eerste deel van Maya Angelou gelezen, I Know Why the Caged Bird Sings. Ik weet niet, ik kende Maya Angelou eigenlijk altijd via Oprah, de Oprah Winfrey Show. Want Oprah was altijd een hele grote fan van haar. Maar zij is ook gewoon een enorm goede schrijfster. En in het eerste deel van haar biografie vertelt ze over haar jeugd in het Amerikaanse zuiden van de 1930. En hoe het is om in een gesegregeerd dorpje te wonen. Het is heel mooi en echt een aanrader. Dan gaan we verder. Ain't I a Woman van Bell Hooks. Gaat over black women en feminism. Vond ik een heel interessant boek. Want ze laat zien soort van hoe zwarte vrouwen eigenlijk ook dat daar ook gediscrimineerd worden tegen wordt door zwarte mannen en witte vrouwen. Dus dat ze eigenlijk soort van, weet je wel,
op meerdere manieren getroffen worden.
ja, op meerdere manieren. Niet alleen maar door witte mannen, maar eigenlijk ook nog
weet je
wel, door
iedereen. Helpen hunzelf. En soms heb je dan ook ja. nog geïnternaliseerd racisme en seksisme, waardoor...
Ja, en ook... Maar ik vond het wel interessant om ook daar de geschiedenis van te leren. Want dat wordt daar ook wordt in Hoek's haar boek ook heel, heel duidelijk uitgelegd. Soort van hoe dat ook, ja, weet je wel, hoe dat ook in onze cultuur helemaal verweven zit. Dus dat. Dan heb ik, dat is ook een interessant boek, de autobiografie van Mary Crow Dog, Lakota Woman. En dat gaat, zij was. Ja, gaat eigenlijk over haar leven als een Native American. Zij is opgegroeid op de Pine Ridge Reservation in South Dakota. En zij was ook in de jaren 70 bij de Siege of Wounded Knee. Dus dat was een opstand van Native Americans waarbij ze een dorp... Wounded Knee, waar ook in het einde van de 19e eeuw een hele grote massacre van Native Americans heeft plaatsgevonden. En ja, zij beschrijft dat heel erg mooi. En ja, je krijgt ook een beetje een idee over soort van hoe die beweging in elkaar. In elkaar zit en hoe zij daar als vrouw ook in stond. Dus dat is ook een hele mooi boek. En dan als laatste, en dat gaat ook over Lakota. Standing Rock, Greed, Oil and the Lakota Struggle for Justice. En dat gaat over de opstand tijdens de... hoe heet die pipeline ook alweer? Die hele grote pipeline.
De South Dakota pipeline.
Ja, de South Dakota pipeline. Daar gaat dat over. En dat omschrijft eigenlijk ook op een hele mooie manier... hoe die opstand is gekomen. En ook de geschiedenis van die opstanden. Want de Native Americans hebben eigenlijk een hele traditie van opstanden. En in verzet komen en voor zichzelf opkomen. En weet je wel, die hebben ook... ik had ook recent een artikel gelezen over Native Americans... dat wat voor ons een apocalypse is eigenlijk al onderdeel van hun geschiedenis. En dat geldt eigenlijk ook wel voor deze pandemie. Want toen de witte kolonisten naar... Amerika kwamen, brachten ze ook heel veel virussen met zich mee, griepvirussen, waar de bevolking eigenlijk geen immuniteit voor had. En er zijn heel veel mensen aan overleden. Maar het zijn hele strijdvaardige boeken, dus dat is ook echt heel erg leuk om te lezen.
Goed voor dit moment.
Ja, dus dat is wat waren al mijn aanraders.
Oké, nou, dat waren er behoorlijk wat. Ik kan eigenlijk... ik denk als je slechte romans wil lezen... dan kun je die waarschijnlijk zelf wel vinden. Dus hoef je niet per se te horen welke ik aan het lezen ben. Want ze zijn ook best wel slecht. Heb je tips voor wat wij binnenkort kunnen bespreken? Of heb je klachten, aanraders, doodsbedreigingen, whatever... Stuur het naar poetsdiemuur@riseup.net en wie weet reageren we. Misschien ook wel helemaal niet als je ons regelmatig stalkt. Dan hebben we er misschien geen zin in om te reageren. Of misschien juist wel. We'll see. We zien het wel. En tot die tijd zou ik zeggen sterkte de komende tijd. Houd moed. En blijf binnen.
Ja, blijf binnen.
Doei.
Doei.